Geliefde gemeente, dus geen Leviticus 23 vanmorgen, maar een tekst die op de situatie is toegespitst die vanmorgen voor ons ligt. Mijn gedachten gingen in de afgelopen week namelijk terug naar 26 mei 2002. Het was de eerste keer dat ik op een zondag op deze kansel stond. Zoals dat dan heet, om op beroep te preken. En 's morgens luisterden we samen naar een hoofdstuk uit Ezechiël, Dal van de dorre doodsbeenderen, om 's avonds Handelingen 8 op te slaan. Filippus en de Moorman. Dat gedeelte waarin je ziet dat God mensen samenbrengt en laat gebeuren wat in vers 35 gebeurt, dat de schrift open gaat en dat de verkondiging plaatsvindt en dat de naam van Christus wordt gepredikt. Weet je, wij hebben vanaf 2002 heel wat van die ontmoetingen gehad. Bijna 1000 keer heb ik op dit plekje mogen staan. En hopelijk, ik heb dat in het gebed ook al aangegeven, ondanks het verdriet en de vragen die er ongetwijfeld zijn, laten we ook dankbaar zijn voor al die keren dat God dat gaf. En dat er niet alleen maar het woord was, maar dat we ook mogen zeggen, dat kunnen we niet ontkennen, dat er ook woordvrucht kwam. Zoals het ook in Handelingen dus het geval is geweest. En als wij Handelingen 8 vanmorgen weer voor ons hebben, dan worden we in dit hoofdstuk bepaald bij 2 werkgebieden van Filippus. In het eerste gedeelte is hij in Samaria, in het tweede gedeelte zien we hem op de woeste weg naar Gaza, op die wagen klimmen. Maar hoewel de locatie verschillend is, is het werk dus hetzelfde. Wat hij in vers 35 met die ene man doet, doet hij in vers 5 voor de scharen. Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Het woord is hetzelfde gebleven. En de vrucht is trouwens ook hetzelfde. In vers 8 lezen we dus van grote blijdschap in de stad. Niet om die man, maar om het woord wat hij bracht. Want als we in vers 39 opnieuw van blijdschap lezen, is de man weg, maar het woord droeg vrucht en is er dus weer blijdschap. Nou, het kan best wezen, gemeente, dat u vanmorgen zegt, dominee, blijdschap is nou niet bepaald het woord wat ik bedenk bij deze dienst. Kan best. Maar laten we dan samen bidden dat de Heere de stof die we voor ons hebben en die we gaan doornemen toch op zijn tijd wil zegenen, zodat we er toch op zijn tijd in mee mogen komen. Want het gaat hier dus over geestelijke blijdschap. Dat is het thema voor de prediking. Geestelijke blijdschap. 3 gedachten. Die is er dankzij de leiding van Gods voorzienigheid. Die komt er onder de verkondiging van Gods Zoon. En die blijft er ondanks de verplaatsing van Gods knecht. Geestelijke blijdschap. Dankzij de leiding van Gods voorzienigheid. Onder de verkondiging van Gods Zoon. Ondanks de verplaatsing van Gods knecht. Nou, gemeente, als we het over blij zijn hebben, Handelingen 8 begint ook in het allereerste vers met iemand die blij is. Maar dat heeft wel een hele sinistere klank. Want dat is dus die man die op dat moment nog Saulus heet en van wie we lezen. Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, dat wil zeggen aan de dood van Stefanus. Wat een macabere mededeling. Blij zijn dat iemand er niet meer is. En hij is zo blij, die Saulus, dat hij nog meer slachtoffers wil gaan maken. En in de loop van dit hoofdstuk zie je gebeuren dat hij de leiding gaat nemen over de vervolging die losbreekt Iets wat eigenlijk mij deed denken aan wat we vandaag de dag dus ook weer in de wereld zien. Dat blinde razen van een godsdienst die alleen maar kan verwoesten. Je ziet het ook nu in de terreurdaden van IS en anderen. Paulus zou er later zijn hele leven berouw van hebben. Wat hij in die periode heeft aangericht. Maar hij is dus nu nog Saulus. En ik zei al, in vers 3 deelt ons dat mee. Saulus neemt de leiding, verwoest de gemeente, gaat in de huizen, sleept mannen en vrouwen naar de gevangenis. Hij zal later in Handelingen, als hij een toespraak houdt in, ik meen in Handelingen 22, zal hij zeggen dat daar ook echt dodelijke slachtoffers bij zijn gevallen. Hij heeft dus de leiding, die Saulus. Tenminste, dat denkt hij. Maar hoe zit dat, jongens en meisjes? Wat moet je altijd bedenken, ook op een dag als vandaag? En wat moet je ook, als je in Handelingen de zaak helemaal mis ziet lopen? Dat hebben ze toch in Jeruzalem ook gedacht. Nou wordt het helemaal niks meer. De hele gemeente valt uit elkaar, want ze gaan allemaal op de vlucht. Wat moet je toch bedenken? Wat Psalm 33 ons leert. Van die altoos wijze raad des Heren. Die eeuwig stand houdt en die altoos kracht heeft. Want daar komt dus vanuit Jeruzalem een vluchtelingenstroom op gang. Geestelijke asielzoekers die overal en nergens een veilig heen komen gaan zoeken. Maar als je die mensen in de ogen kijkt, wat lees je in de ogen van de gemeenteleden die daar met een tas op hun rug of een koffer in de hand naar een of andere plek op zoek gaan? Ik lees toch geen radeloosheid in hun ogen. Nee, ik lees vastberadenheid in die ogen. Want de verstrooiing van die gemeente van Jeruzalem leidt tot meerdere verkondiging van de Heere Jezus. Vijanden onder leiding van Saulus werken mee aan de vervulling van de belofte waarmee het boek Handelingen ooit is begonnen. Gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan de uiterste einden der aarde. En wat zal de Satan een spijt gehad hebben, jongens en meisjes? Toen die eenmaal zag wat wij ook hebben zien gebeuren in Handelingen 8. Mensen komen overal en nergens terecht. En ze gaan preken. En ze gaan getuigen. En er wordt vrucht opgezien. Dat is een bewijs, gemeente, van Gods macht en van Gods wijsheid. Je kan denken aan wat ooit Jozef tegen zijn broers gezegd heeft. Toen hij aan het eind van zijn leven terugblikt op alles wat ze hem hadden aangedaan. En ook tegen die broers gezegd werd, gij lieden, gij had het wel ten kwade gedacht. Maar God heeft heel die weg die ik heb moeten afleggen ten goede gedacht. Om een heel volk in het leven te behouden. Zo, gemeente, gebeurt het ook hier. En we letten eens even, dat is het eerste punt van de preek van morgen. We letten eens even op die voorzienige leiding van God in de gebeurtenissen. Zowel trouwens in deel 1, wat we lazen, vers 1 tot 8. Als ook in dat tweede deel over Filippus en die kamerling. Want Gods voorzienige leiding brengt die man dus eerst in Samaria, maar hij brengt hem ook straks op de woeste weg naar Gaza. En daar eerst dus even een paar lessen over, gemeente. En de eerste les is deze. Gods voorzienige leiding houdt de regie over de woordverkondiging. En dat zie je trouwens niet alleen in hoofdstuk 8. Dat zie je in heel het boek Handelingen. Ik noemde net al die belofte die de Heere Jezus aan de discipelen op de Olijfberg heeft gegeven. Wij lezen dat heel vaak als een bevel. Gij zult mijn getuige zijn. Dat is een belofte. Zo zal het gaan. Zo zal het onder leiding van mijn geest gaan. U zult mijn getuigen zijn. Daar zorg ik voor, zegt de Heere Jezus, door de kracht van mijn geest. Dat is niet je eigen keus. Ik stuur je op pad en ik laat je spreken. En dat het niet de eigen keus van de mensen is, dat zie je ook in dit gedeelte dus. Anders was Filippus nooit in Samaria terechtgekomen, was hij in Jeruzalem blijven zitten. En was hij nooit op de woeste weg terechtgekomen, dan was hij in Samaria weer blijven zitten. En zo is het later ook. Paulus en Felix, daar is toch pas over gepreekt in de gemeente. Paulus was nooit bij Felix terechtgekomen. Als die onder de voorzienige leiding van God niet in die stad was geplaatst. Paulus was nooit op Malta terechtgekomen. Als het schip in een storm niet was vergaan. En waarom gebeuren al die dingen? Mag ik het met de woorden van de Dordtse leerregels zeggen? Omdat God goedertierenlijk boodschappers van de zeer blijde boodschap zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil en hoe lang hij wil. En komt zijn stem tot Filippus, dan moet Filippus dus gewoon volgen. Vers 27 werd net gelezen. Als dat dan straks weer gebeurt. Hij heeft een tijd in Samaria gewerkt. Maar komt de geest door middel van die engel zeggen ga. Dan staat hier. En hij stond op en ging heen. En dat geldt niet alleen voor dienstknechten van God. Dat moet nou gelden voor alle kinderen van God, gemeente. Ook al staan ze nooit op een preekstoel. En dat moet van ons allemaal gelden, jongens en meisjes. Want wie heeft het recht om onbekeerd en ongehoorzaam te zijn? Als de Heer wat tegen je zegt, in een preek, of in je dagboek, of langs welke weg, dan heeft iedereen te buigen onder die voorzienige leiding en onder die stem. Maar ik haast mij naar de tweede les. Gods voorzienige leiding kan ook allerlei wegen uitkiezen om het doel te bereiken. De ene keer kan dat door middel van een vervolging. Wie had nou gedacht dat dat zou kunnen? De andere keer gaat het door middel van een engel. En bedenk dan bij die bijzondere manieren waarop het hier gaat, gemeente. In Handelingen 8 is de Bijbel nog niet compleet. De kanon is nog niet gesloten. En dan kiest de Heer wel eens heel bijzondere wegen. Maar voor ons geldt natuurlijk nog eens te meer dat we vooral moeten letten op het woord dat de Heer heeft gegeven en waardoor hij onderwijs wil geven. Ook over de weg die je moet gaan. Maar intussen kunnen omstandigheden van het leven, dat is ook voorzienige leiding, omstandigheden van het leven kunnen ook aanwijzingen bieden. En wat is dan nodig? Dat je een geestelijke antenne mag ontwikkelen om die dingen op te merken. Kun je zo'n antenne dan krijgen als je hem niet hebt, dominee? Ja, dat kan. Als je gaat bidden zoals Samuel gebeden heeft. Spreek, heren, uw knecht hoort. Als je mag leven zoals de dichter van Psalm 49 heeft geleefd. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. Als je mag leven zoals de dichter van Psalm 85 heeft geleefd. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Nog een les over de voorzienige leiding. Die voorzienige leiding gaat ons verstand te boven. Want wat je ook met die leiding mag doen, maar je moet niet over Gods voorzienige leidingen gaan redeneren. En menselijke logica volgen. Betekent dat dan, dominee, dat God onlogisch is en dat hij onredelijk is in zijn levensleiding? Nee. Ik bedoel wat Jesaja in hoofdstuk 55 heeft gezegd. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Mijn gedachten hoger dan de uwe. Daarom lijkt het soms wel onlogisch en onredelijk en onjuist en onmogelijk. Kijk nou maar weer eens naar die mensen in Handelingen 8. Wie verwacht na vers 1 een happy end? En toch letterlijk, gemeente, letterlijk wordt die perikoop straks afgesloten met mensen die stralen. Grote blijdschap in die stad. Ja, er staat letterlijk vele blijdschap, want het is niet grote blijdschap bij een enkeling. Scharen, de bevolking van Samaria, verblijdt zich over de boodschap van het evangelie. En dan nota bene in die stad, gemeente. Een stad vol mensen met godsdienst, maar wel met veel dwalingen in hun godsdienst. Die Samaritanen die wilden op hun manier ook de God van Israël dienen, maar met een hoop onjuistheden en een hoop misverstanden, een hoop dwalingen. Oorspronkelijk geen lid van het verbondsvolk. En toch wat in vers 6 staat, de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen door Filippus gezegd werd. En dan komt vers 26, gemeente. En dat is dan eigenlijk, als je dat stukje gelezen hebt over Samaria, de meest onlogische wending van de voorzienigheid Gods. Filippus is nog in die stad. Ik heb niet gelezen dat hij daar vertrokken is. En hij heeft een vruchtbare bediening. Massa's mensen geloven in de Heere Jezus. Ze houden zich eendrachtig aan het woord. Elke dominee zou ervoor tekenen. Mensen die massaal buigen voor de prediking. Het woord doet kracht. Het blijkt ook door allerlei wonderlijke tekenen in vers 7. Dat woord doet kracht. God bewijst in Samaria dat hij de levende God is. Dus er is voor die Filippus gemeente geen enkele reden om te vertrekken uit Samaria. Hij is niet uitgepreekt. Hij is niet uitgeblust. Hij wordt niet uitgejouwd. En toch ineens een opdracht om zijn koffers te gaan pakken. En waarheen? Niet naar een stad, maar naar een weg. Een snelweg, nee, een zandpad. Maar het is dan het spitsuur dan toch. Veel mensen die er langskomen, nee. Tegen het zuiden staat er in vers 26, dat wil zeggen als de zon in het zuiden staat. Dat is, hoe laat is dat jongens? Dat is om 12 uur 's middags. Als ze siesta houden in het oosten, want het is veel te heet om je dan onderweg te begeven. Geen sterveling kun je verwachten om 12 uur 's middags. Op een zandpad naar Gaza. Maar God roept. Nou gemeente, dan, dat is de vierde les die gaat over voorzienige leiding. Dan roept dat dus tot bidden en uiteindelijk ook tot aanbidden. Want als we in handelingen heel duidelijk zien dat tegen alle verwachtingen in die voorzienige leiding van God de doorslag geeft en de weg wijst. Wat staat een mens dan te doen? Bidden om leiding. En dan bidden om overgave. En om gehoorzaam te mogen zijn. Ik mag u wel zeggen, gemeente, dat ik daar wel dankbaar voor was in dat mailtjes en de briefjes die ik kreeg in de afgelopen tijd. Er stonden ook wel dingen in van we hopen dat u blijft, maar er stond vooral ook in, we hopen dat u duidelijkheid krijgt. En we bidden maar na wat de Heere Jezus heeft gebeden. Uw wil geschieden. Nou, dat hebben we vanmorgen ook gezongen. En om daar nou ook gemeente rust in te vinden. Zoals die man met wie we de dienst begonnen zijn, 131. Die man die als een kind op de arm van moeder ligt en rustig ligt te slapen. Volle overgave en vertrouwen. Maar gemeente, als we handelingen 8 ook bekijken en zien hoe mensen geleid worden. Aanbiddelijk, hoe God wegen buigt en doet kruisen en zijn doel bereikt. Of dat nou in Samaria is of op een woeste weg. Of dat nou voor de scharen is of voor een enkeling. Aanbiddelijk in zijn wijsheid. Want hij bereikt zijn doel. Welk doel? Nou, dan gaan we eens even een stap verder, gemeente. Het doel is tweevoudig, nietwaar? Dat weten we van de catechisatie ook. God moet aan zijn eer komen. Maar als God aan zijn eer komt, onder de verkondiging van het evangelie, dan zijn zondaren er goed mee af. Dan leidt dat dus, in welke situatie we dat ook hier zien gebeuren, leidt dat tot vreugde, tot blijdschap. En nou eens even over dat woord blijdschap. Dat is zo veel dieper dan alle namaakdingen die de wereld bedacht heeft om er wat tegenover te stellen. Die hebben lol, uit je dak gaan, roes, of heel simpel voor iemand die geen uitspattingen kent, maar die toch tevreden is met zijn natje en zijn droogje, kan die ook blij om zijn, maar blijdschap hebben, dat is niet te vinden in de dingen van deze aarde, gemeente. En men zegt wel eens van een onbekeerd mens, van een natuurlijk mens, die is nooit tevreden. Nou, weet u wat ik van de week dacht? Een mens die het nog zonder God stelt en die tevreden is met de dingen van de wereld, die is veel te snel tevreden. Die heeft veel te weinig ambities. Die is blij met dingen die voorbij gaan. Die is blij met dingen die je eventjes in je handen hebt en vervolgens worden ze weer afgepakt. En dan sta je met lege handen. Nee, God alleen biedt wat niemand bieden kan. Blijdschap. Hier in dit leven al, al is het soms maar van korte duur, ogenblikken. Maar er komt een moment dat waar wordt wat de psalmdichter zegt. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Nou, hoe deelt een mens in blijdschap? Geestelijke blijdschap. Nou gemeente, nou wordt de preek echt preek. Nou wordt het meer dan één spreek vanmorgen, want nou gaan we eens eventjes op die Filippus letten. Wanneer wordt een preek echt preek als herhaald wordt in een kerkgebouw wat vers 5 zegt en wat vers 35 zegt? Christus wordt gepredikt. Jezus wordt verkondigd. Het meest uitgebreide verslag daarvan vinden we natuurlijk in die tweede versie. In Samaria wordt het maar heel kort aangestipt. Hij predikte hun Christus. Maar hoe dat in zijn werk gaat, lees je uitgebreider in het verslag van dat gesprek op die waag. Maar die man zit met die boekrol op zijn schoot. Gods woord in zijn handen. Een brandend hart. Maar zonder kennis. En zo kun je ook in de kerk zitten, gemeente. Zo kun je in de kerk komen te zitten. Vragen, maar zonder antwoord. Verlangen, maar geen uitkomst. En toen gaf God een uitlegger. En die sprak niet zijn eigen gedachten. Die sprak Gods woord na. Hij ging Gods woord uitleggen. Hij verwijst niet naar iets van de mens, die Filippus. Hij gaat vanuit dat oude woord van Jesaja iemand aan die man voorstellen. Van dat schaap en van dat lam. En die man van smarten, wie is dat toch? Die door God verbrijzeld werd en God had er een behagen in ook nog. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Wie is dat toch? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Meneer, over wie gaat dat toch? Hij verkondigde hem Jezus. Gemeente, dat is een woord met 5 letters, zegt een onbekeerd mens. Maar voor iemand als de moorman wordt het een bron van blijdschap. Wat is het dan voor iemand, die moorman? Nou, een man die er inmiddels achter was gekomen dat hij alles miste. Alles miste. Hij had geen kennis van het woord, had er wel een gekocht in een of andere souvenirwinkel misschien in Jeruzalem of in een andere, misschien wel een boekwinkel. Maar hij had geen kennis van wat hij las in zijn boekrol. Inmiddels had hij ook begrepen, dat wist hij natuurlijk al, maar dat hadden ze hem in Jeruzalem wel onder zijn neus gebreven. Hij is geen lid van het verbond. Meneer, u bent geen Jood, u bent niet besneden, u staat er buiten. En hij had nog meer handicaps dan andere heidenen die een bezoek brengen aan Jeruzalem. Want we weten uit de grondtekst dat deze man een uinig geweest is. Hij is eigenlijk geen man meer. En hij is dermate verminkt dat hij ook om die reden geen toegang mocht hebben tot het huis des Heren. Een ander mocht nog in de voor- of der heidenen komen, maar deze man moest helemaal buiten blijven. Er stonden speciale bordjes voor. Zulke mensen zijn hier niet welkom. En toch verlangend. Maar waar is de deur? En ik heb schuld, maar wie verzoent dat? Daar is een God, maar wie brengt mij bij God? Ik weet niet wat voor geestelijke vragen een mens al niet kan hebben. En wat er vanmorgen voor geestelijke vragen leven. Maar op alle geestelijke vragen van een mens die overal buiten komt te staan, is een antwoord te vinden in Jezus. En dan vind ik het eigenlijk nog te vroeg, gemeente, om met u als het ware te gaan evalueren over de afgelopen 13 jaar. Maar is het wel eens zo geweest hier? We zijn onder Gods voorzienige leiding hier gebracht. En God bracht alles bij elkaar. Het woord was er. Dat lag er al. En u was er. En u zat hier al. Er kwam een uitlegger bij. En er ontstond zo'n situatie als op die wagen halverwege Jeruzalem en Gaza. Of dat nou Jesaja 53 was. Of we de boekrol van Leviticus opsloegen. Of Handelingen, of Hebreeën, of 1 Petrus. Elke keer weer Jezus. Laat zijn, jongen, dat nog. Dominee is wel een beetje vreemd, hè? Welke tekst u ook bepreekt. U komt vroeg of laat altijd bij de Heer in Jezus uit. Nou, anders is het ook geen preek. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Hebt u hem gezien, gemeente? De Heere Jezus wel eens gezien? En wat bracht het u als we de Heere Jezus uitschilderden voor uw ogen? Heeft het u blijdschap gebracht? Bevrijding van de schuld door hem. Als dat nou nog niet gebeurd is, dat is toch wat, dat je nou vanmorgen nog weer een plekje krijgt om zo'n ontmoeting te hebben. Nog een nodiging. God kan je eeuwige ondergang eisen, maar hij zoekt je leven en hij bewijst het omdat hij het woord laat verkondigen. Ook voor de jonge mens, voor de kinderen. Wat moet er dan gebeuren, dominee? Nou, wat er in vers 6 in Samaria al gebeurd is, ik ga maar weer even terug naar dat andere gedeelte. Wat moet er nou gebeuren? De scharen hielden zich eendrachtelijk aan wat door Filippus gezegd werd. Dat is vrucht van Gods geest. En je zou dat nog eens na moeten lezen, maar in feite is dat wat later ook in Filippi gebeurt, als Lydia onder de verkondiging van Paulus komt te zitten. Ze sloeg acht op hetgeen door Paulus gezegd werd, maar er staat precies hetzelfde als hier. Ze hield zich aan wat door Paulus gezegd werd. Gemeente, hoe wordt een mens bekeerd? Als die zich gaat houden door de kracht van de geest aan het evangelie. Jezus wordt uitgestald. Hij wordt aangeprezen. En hij wordt omhelst. Geen ander middel dan de middelaar. Dat vergt gebed, zegt u. Ja, dat is waar. Maar dan ook met verwachting, gemeente, wie er ook op de preekstoel staat. God belegt nooit tevergeefs kerkdiensten. Hij zendt ook nooit tevergeefs knechten. Tot wie en wanneer en hoe lang? Maar het is opdat de mensen door hun dienst geroepen worden en gebracht worden tot bekering en geloof. Geestelijke blijdschap, gemeente. Misschien dat iemand zegt, ik hoor het wel, maar ik ben nog lang niet zo ver, dominee, dat ik erin mee kan komen. Zeker vandaag niet. Te veel vragen, te veel teleurstelling. Ik snap het allemaal wel, gemeente, die moeite, die hebben we zelf ook. En het is trouwens in het boek Handelingen ook wel eens terug te vinden hoor. Wat dat betreft lopen daar ook heel gewone mensen in dat Bijbelboek rond. Moet u maar eens een keer kijken als Paulus in Handelingen 20 afscheid neemt van de kerkenraad van Efeze. Dan staan ze daar op het strand elkaar te omhelzen en dan vloeien de tranen. Dat valt niet mee, afscheid nemen. Maar Handelingen 8 zegt ons vanmorgen dat het ook wel eens anders kan wezen. Want dat is toch wel een wonderlijk einde van de geschiedenis. Vers 39b. De geest des Heren nam Filippus weg, de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Zo ongedacht als deze ontmoeting begonnen was, eindigt die ook. En in beide gevallen, u moet daarop letten, vertelt Lucas, de schrijver ons, dat dat allebei de keren kwam door de Heilige Geest. Hoe kwam Filippus op de wagen te zitten? Vers 29, de geest zei tot Filippus, voeg u bij deze wagen. Hoe komt het dat die man weer weggehaald wordt? De geest nam Filippus weg. En dat gaat nogal abrupt hoor, gemeente. Er staat een woord in het Grieks, harpazo. Dat gaat als een wolf die een schaap uit de kudde weggrist. Zo ineens, zo schielijk. Het overvalt je. En wat dan? Knecht weg. Blijdschap weg. Nogmaals, gemeente, banden die worden doorgesneden doen pijn. Al weet je, het is Gods weg. Al weet je, het is werk van de geest. Ik heb zat genoeg aan sterfbedden van Gods kinderen gestaan, maar aan die sterfbedden werd net zo hard gehuild als bij mensen van wie je het niet wist. Toch? Al weet je dat iemand goed terechtkomt, ga je nog wenen op de begrafenis. En toch, gemeente, zulk verdriet kan wel getemperd worden door de troost van het evangelie. En zoiets zie je dus ook gebeuren in Handelingen 8. Het is zeldzaam, dat zeg ik u erbij, u gelooft dat ook wel. Het is zeldzaam dat het zo afloopt, maar het is dus kennelijk niet onmogelijk. Die man is zo vervuld met de liefde van Christus en de vrede van het kruis, dat Filippus' vertrek blijkbaar niet eens meer opvalt. Die knecht krijgt een ander arbeidsterrein. Hij kwam van Caesarea, plaats aan het water. En hij moet naar Azoten, een andere stad ook aan het water. De kamerling mist de dienaar niet eens. Dat heeft Christus in zijn hart gekregen, gemeente. En al gaat Filippus weg, Christus blijft, het woord van Christus ligt nog steeds op zijn schoot. En dat mag hij houden. En dat woord blijft. Alle vlees is als gras. Het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En toen was die knecht niet meer van belang. Het is fijn, gemeente, als je een band met elkaar mag hebben. En het is het grootste als je een geestelijke band via het gepredikte woord mag hebben. Maar we moeten dat wel relativeren. De kleine kerkgeschiedenis. En ik heb er zelf ook wel eens wat in mijn leven van gezien. Heeft ons aangetoond dat het zeer schadelijk is als er een te sterke persoonlijke binding is aan een mens. Ook aan een mens op een preekstoel. Eén persoon moet onze hoop en toevlucht zijn, gemeente. Die grote ambtsdrager. Jezus Christus, van wie ik u ook vanmorgen met vreugde vertel dat hij nooit een beroep naar een andere gemeente heeft aangenomen. En hij doet het ook niet. Hij zegt het tot al zijn gemeenten, wat hij tot de discipelen op de laatste bladzij van het Matthäus-evangelie heeft gezegd. Zie, ik ben met u. Al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Wie dat verstaat, gemeente, reist toch getroost verder. Op weg naar de dag dat de grote ontmoeting plaatsvindt. Als al Gods kinderen en al Gods knechten voor eeuwig samen voor de troon van het Lam staan. En het waar wordt wat we nu gaan zingen. Dan zingen zij. In God verblijd. Aan hem gewijd. Van 's Heeren wegen. Amen.